Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo. Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De stroom.
Als we de kunstgeschiedenis moeten geloven, worden vrouwen vaker naakt geschilderd dan dat ze zelf steengoede kunst maken. En dat klopt natuurlijk niet. Daarom is dit Naakt op een kleedje de podcast die wel gaat over kunst van geniale vrouwen.
There have always been women who are artists, but it was men who wrote the history books. And somehow they just forgot to mention that.
Ik ben Yukiko.
En ik ben Heske ten Katen en vandaag zit dichter en meester in de rechten voor ons, Babette von Schiefo-Chen. Ze dicht over de verborgen kwetsbaarheden in het leven van de grootstedelijk, ogenschijnlijk succesvolle millennial. Co-switch tussen touwregisters laveert ze langs kantoortuinen, dating-app, migratiepijn en queerness. In lijfelijke, sensitieve en toch speelse poëzie onderzoekt ze intieme thema's van moederband tot kinderwens.
En ze heeft een bijzonder kunstwerk meegenomen van de Rotterdamse Marlou Fernanda, waarop een zwevend figuur te zien is met twee verschillende gezichten. Het is kleurrijk, het is dromerig, abstract en figuratief tegelijkertijd. En je ziet heel veel verschillende technieken op één schilderij. Wij worden er opgewekt van, maar wat ziet Babette?
Welkom Babette.
Ja, wat fijn dat je er bent. Wat een mooi werk heb je meegenomen. Ik vergat de titel te zeggen, maar het heet Duality. Ja, ja. Wat zie jij als je ernaar kijkt?
Ik zie vooral heel veel kleuren. Hmm. En,
welke kleuren zie je?
De kleur groen. En verschillende soorten tinten groen ook. Echt een stuk of, zal het zijn, 4, 5, 6 misschien wel. Aan de buitenkant en dan naar binnen toe gewerkt zie ik meer roze tinten en... Op een gegeven moment zie je toch een duidelijk figuur met een gezicht dat op dezelfde manier is geschilderd. En wat ik dus heel tof vind, je zei inderdaad dat er twee gezichten in zitten. Maar als je dan heel goed kijkt, en dat vind ik dus ook zo leuk aan dat schilderij, dan zie je drie gezichten.
Oh ja, want ik zie linksboven bij het lijf en dan...
Daaronder zie je ook nog, daaronder zie je er ook nog eentje.
Ja. De hoogte van haar schedel of van haar... van haar benen. Ja. Een gebukt figuur.
Ja, ze neemt nog een gezicht mee. Dus het is gewoon een schilderij waar je gewoon heel lang naar kan blijven kijken. En dat blijft verrassen. En nog los van de titel. Ik hou van kunst, zeg maar. Of dat nou beeldende kunst is of geschreven kunst. Die aan het denken zet. Die je eigenlijk dwingt om stil te staan. En dat doet dit schilderij heel erg. Dus dat is mijn eerste indruk.
Je praat erover alsof je dit schilderij heel vaak gezien hebt.
Ja, het hangt in mijn huis.
Het hangt in je huis.
Ja. Ja, het is mijn eerste kunstwerk dat ik heb gekocht.
Ja, daar komen we zo op. Maar waar zag je het voor het eerst?
Ja, ik denk dus in haar studio, in haar atelier. Ja.
Want hoe heb je Marlou leren kennen? Of...
Dat was denk ik 7 jaar geleden, misschien langer. Aan het begin van mijn studententijd, volgens mij. Wat steeds verder weg lijkt. En op een gegeven moment toen kwam ik haar kunst tegen. Of haar misschien wel ook, als persoon. En op Facebook toen de tijd nog. En toen dacht ik, wow, deze kunst spreekt me ontzettend aan. Zeg maar die vegen en dat kleurrijke, die contrasten. En
Het voelt bijna oldschool als je zegt, ik kwam iemand tegen op Facebook.
Ja, heel ver weg.
Ja, maar ik vind het toch heel leuk tegenwoordig dat je op zoveel manieren kunst kunt tegenkomen. Dus dat jij het online eigenlijk heel willekeurig in je algoritme is dat beland. En dat vervolgens ertoe heeft geleid dat je naar haar atelier ging, haar hebt ontmoet en dan je eerste kunst daar kocht.
Ja, ja.
Hoe was het om haar te ontmoeten?
Heel, heel positief. Ze is een heel warm persoon, heel prettig persoon.
Want doe je dat vaker? Ga je vaker naar op atelier bezoek bij kunstenaars?
Het zou leuk zijn als ik dat kon zeggen, maar dat was eigenlijk mijn eerste keer. Ja, en daarnaast heb ik het ook niet meer gedaan. Maar lijkt me heel tof.
Maar je had het idee van, ik wil graag een kunstwerk kopen. Ik stuur haar een berichtje en ik vraag op atelierbezoek mag komen.
Ja, nou het was eigenlijk zo dat ik op een gegeven moment dacht van... ik vind haar kunst zo tof. Kan ik haar werk niet gebruiken voor de cover van mijn dichtbundel? Dus toen heb ik haar een mailtje gestuurd. Echt toen ik mijn contract had ondertekend bij de uitgeverij. Van hoi Malou, ik ben Babette. En dichtbundel, ik vind je werk heel tof. En zou jij misschien de cover van mijn boek willen maken? En uiteindelijk, nou ja, is dat niet doorgegaan of zo. Daar heb ik toch gekozen om uiteindelijk iemand die me heel dierbaar is, zeg maar, daarbij te betrekken bij mijn boek. En toen dacht ik wel van, oké, maar ik wil nog steeds iets van haar. Want ik had het idee van, ik ga iets van haar, zeg maar, in mijn huis hebben op een gegeven moment. En toen heb ik haar een mailtje gestuurd van, hey, ik ben ready om mijn eerste kunstwerk te kopen. En ik wil heel graag dat dat iets van jou is. En ja, zodoende.
En was het dan ook eng om de maker achter het werk waar je zoveel van hield of bent gaan houden te ontmoeten?
Ja, je weet natuurlijk niet zo goed wat je kan verwachten. Hè? En ook dan is de vraag, wat mag je eigenlijk verwachten van de maker achter een werk? Het is natuurlijk ook anders dan wanneer je een boek koopt, zeg maar, gewoon in de winkel. En dan in tegenstelling tot wanneer je dus naar een atelier gaat en de maker daar zelf is. Maar ik hoopte vooral dat ze, nou ja, dat ze aardig was of zo. Dat ik dat werk in mijn huis zou hebben hangen. En dat ik dan ook soort van dacht van, oh, het werk is niet alleen maar tof. Maar zij is ook gewoon heel, ja, heel inspirerend en heel warm en fijn.
Want maakt dat uit voor jou, wie de maker is van een werk?
En dan in de zin van of ik diegene dan aardig vindt of zo? Of,
ja, nee, omdat nu leg je er specifiek ook de nadruk op. Want ik ben ook benieuwd van wat als zij gewoon heel zakelijk transactioneel was geweest. Had dat impact gehad op jouw aankoop?
Dan had ik het nog steeds gekocht. Maar wat het inderdaad misschien al met me had gedaan. Ik kan wel zeggen dat ik een ander kunstwerk in huis heb hangen. Van wie de maker fantastisch is. En ik heb haar nog nooit ontmoet. Maar de tussenpersoon, zeg maar, die mij het werk heeft opgestuurd. Ja, dat is niet zo'n heel prettig persoon. Of tenminste, dat contact was niet zo prettig. Dus daar denk ik dan af en toe wel nog aan of zo. Dus ja, in die zin had het heel veel uitgemaakt. Als ze zakelijk was, wees ook gedacht van, nou ja, prima. Ik ben naast dichter en kunstenaar, tenminste, hè, in de kunstwerken ben ik ook jurist en beleidsmedewerker. Dus ik weet ook wel dat je af en toe gewoon zakelijk moet zijn. Dat het daar verder gewoon no hard feelings achter zit of zo. Dus dan hangt het wel, ja, kunnen plaatsen. Of zo.
En denk je dat, we hebben het nu even over de maker achter het werk. Daar komt deze vraag vandaan. En dan, jij maakt ook gedichten. Leren we jou kennen door je gedichten? Dus leer je een kunstenaar of een poëet in jouw geval kennen door het werk goed te bestuderen?
Ik kan natuurlijk alleen maar spreken over mezelf. Maar in mijn dichtbundel, ik denk dat je wel heel erg in mijn hoofd kruipt. En in mijn lijf en in mijn buik. En je leert me kennen in die zin van, dit is wat ik denk. En dit is hoe de wereld bij mij binnenkomt. En hier en daar zitten er wel autobiografische elementen in. Dus ik denk dat in elk gedicht of zo wel iets autobiografisch zit. Al is het een woord of een zin of een activiteit. Maar ja, ik weet niet of je mij lid kent in de zin van, nou, ik ga je nu vertellen wat ik gisteren heb meegemaakt of zo. Of dit is wat me getekend heeft of zo. Of nu denk ik ook weer van, ja, moeten mensen dat willen of zo? Zeg maar. Het is natuurlijk heel, heel mooi dat mensen zich dat afvragen van, hè, hoe autobiografisch is iets? Of denkt Babette dit echt? Maar ik hoop ook wel dat als mensen mijn boek lezen of naar kunst kijken, dat ze ook gewoon kunnen genieten van het werk op zichzelf. Zonder dat het verzadigde gevoel, zeg maar, afhankelijk is van hoe goed ze de maker kennen. Ja. Maar dan weet ik niet zo goed of ik mezelf dan tegenspreek met wat ik net zei over Malou.
Nou, dat maakt ook niet uit, toch? Ik kan me ook voorstellen dat een eigen bundel zo heel anders is. Wat ik leuk vond was dat, ja, eigenlijk op Instagram in het proces naar de publicatie van je bundel Plooi, die nu sinds een paar weken in de winkels ligt. Gefeliciteerd daar nog mee.
Dank.
Dat je zo schreef van, dat je zo trots was op jezelf en zoveel plezier had gemaakt.
Ja, 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 dat klopt. Ik ben ook heel trots op mezelf. En wat daarachter zit is dat ik heel lang dat niet heb kunnen zeggen dat ik trots ben op mezelf. Ik ben heel erg opgevoed met het idee van, nou, weet je, je bent intelligent en dus ja, wat je doet, zeg maar, een opleiding, dat is gewoon zo, dat hoort gewoon zo. Dus ja, je moet daar ook maar niet te veel te trots op zijn of zo, of te veel bij gloten. Maar op een gegeven moment dacht ik van, wow, ik ben wel echt heel toffe dingen aan het doen in mijn leven of zo. Dus ja, volgens mij moet ik maar een keer zeggen dat ik trots ben. Als ik dat nu niet kan zeggen, dan, jeetje, wanneer ga ik dat dan ooit kunnen zeggen in mijn leven? Dus ja, dat had ik dus nu met mijn bundel ook.
Ja.
Het werk heet dualiteit. We hebben net al eigenlijk drie gezichten ontwaard in het schilderij. Maar in het werk is wel duidelijk tegenstelling te zien. Is dat thema dualiteit voor jou ook nog aantrekkelijk of herkenbaar? Of trekt dat je aan?
Ja, het trekt me misschien aan in die zin dat, hè, wat ik dus zei, dat het werk je doet stilstaan. En dat ik me afvraag, hè, waarom zitten er dan drie gezichten in? En op die specifieke plekken. En dan ga ik wel een soort van nadenken over, nou ja, over mezelf of over de wereld of zo. Van moeten dingen altijd, zeg maar, eenzijdig zijn of zo? Of kunnen ze naast elkaar bestaan? En dat thema is duality is in die zin wel, denk ik, relevant voor mij. Omdat ik wel iemand ben die het fijn vindt om, zeg maar, advocaat van de duivel te spelen. Dat zeg ik ook heel vaak in sollicitatiegesprekken. Ik werk op zo'n ministerie en heb je soms ook van die persoonlijkheidsdagen of zo, weet je. Dan ga je persoonlijkheid helemaal blootleggen en zo. En dan vragen ze, oh, wat zijn je sterke kanten, et cetera. En dan denk ik altijd wel dat advocaat van de duivel spelen, zeg maar, wel een van mijn sterkere eigenschappen is. Gewoon om jezelf te trainen, ook een soort van niet te eenzijdig te denken. Dus in die zin is het een belangrijk thema voor me. En nuance spreken is ook wel belangrijk voor me. Zonder een soort van, zonder dat het is dat ik geen mening heb of zo, weet je wel. Dus dat,
De dingen van meerdere kanten bekijken.
Ja, de dingen van meerdere kanten bekijken. En als je dat doortrekt, misschien ook wel openstaan of zo voor verschillende werelden, mensen.
Wat ik ook mooi vind aan de titel is dat Marlou Fernanda in haar over haar oeuvre eigenlijk tot op een paar maanden geleden eigenlijk zei dat ze ook een soort eigen alter ego had gecreëerd binnen haar schilderijen. En die noemde ze Nunu.
Ja.
Een soort deel van zichzelf na een traumatische gebeurtenis om, niet, ik denk niet om een plek te geven, maar wel om verder te kunnen.
Mm-hmm.
Ik heb ook het gevoel dat ook een van die gezichten is in dit schilderij.
Ja, dat zou heel... Het zou natuurlijk heel goed kunnen. Wat ik mooi vind aan het schilderij. En dan, we gaan het natuurlijk posten op onze Instagram pagina. Dan zie je ook dat er drie totaal verschillende expressies in die gezichten zitten. Dus dat rechterboven gezicht, dat doet me een beetje denken aan een schilderij van de maan.
Ja.
Mm-hmm. En als je daar een gezichtje in zou tekenen, dat het dan een lachende maan is.
Ja.
En het middelste gezicht en het meest opvallende gezicht direct is misschien ook het meest menselijke gezicht. Ja. Daar zit toch wel iets van nood of stress ook op het gelaat.
Ja, heel aards ook.
Ja, en het rechteronderzicht is bijna cubistisch. Dus daar, als je het dan kunsthistorisch zou duiden, dan lijkt het een beetje een Picasso gezicht. Maar het idee dat je meerdere mensen tegelijkertijd bent. En, en dat je ook de vrijheid hebt in kunst om een alter ego te creëren.
Ja.
Juist als de realiteit soms even... de realiteit is heel ingewikkeld. En dat je in kunst en in creativiteit mag scheppen, een andere realiteit en een andere wereld en een andere persoonlijkheid, is zo spannend aan dit werk en zo bevrijdend. Dus...
Nou ja, en ook wat ik mooi vind, het is ook een zelfportret. Want zij schildert zichzelf eigenlijk vaak altijd op basis van een foto.
Mm-hmm.
En wat ik er dan ook interessant aan vindt, is ze gebruikt ook nog eens veel verschillende stijlen. Dus het is ook een zelfportret waarin ze heel duidelijk kiest om zichzelf op meerdere manieren te laten zien.
Ja, maar ook,
het is heel gelaagd, maar er zit iets dromerigs in, er zit ook iets abstracts in, er zit inderdaad iets cubistisch in. Dus het is op heel veel manieren, zou je kunnen zeggen, een zelfportret waarin ze eigenlijk laat zien wie ze allemaal in zich heeft. En ze is hartstikke jong. Ze komt uit 1996. Ja. Ze is autodidact.
Ja.
Ik ben gewoon heel erg onder de indruk. Ik kende haar nog helemaal niet. En ik vind het is elke keer weer een cadeau om deze podcast te maken. Maar nu weer. Dat je denkt, jeetje.
Ik vond het zo interessant als je over haar leest. Dat ze eigenlijk altijd in de eerste zin zegt ze is autodidact. Ze is autodidact. Dat betekent dat ze waarschijnlijk niet naar een kunstacademie is geweest. Maar dan lees je verder over haar. En dan hoor je dat ze echt vanaf haar 11e al 6 uur, 8 uur per dag schilderde, tekende. Eerst helemaal naar de waarneming zichzelf heeft getraind via YouTube om een perfect portret te tekenen.
Wow.
En dan duikt die tekenwereld in en ontwikkelt ze heel erg haar eigen stijl door naar anderen te kijken. En dan rijst bij mij altijd weer de vraag van wanneer ben je dan professioneel? Ik vind dat een hele professionele houding. Ja. En ook een hele... Ik dacht nog, zoveel heb ik in ieder geval op de kunstacademie niet geleerd. En ik kan nog steeds geen gelaat echt goed tekenen naar de waarneming. Dus ik zou best wel een tijdje bij haar in de leer willen wat dat betreft.
Ja, je zei net ook, hè, dat je meerdere kunstwerken hebt. Maar ook dat je nu pas eigenlijk durft te zeggen, ik ben trots op mezelf. Mm. Ik vind kunst kopen ook wel een vorm van zelfliefde. Jezelf schoonheid
gunnen. Ja, klopt. Ja, dus heb ik het nog niet bekeken, maar ja, daar kan ik het wel mee eens zijn. Ja, zeker.
Want waarom ben jij begonnen met het kopen van kunst?
Nou, sowieso omdat ik dacht, nou, ik vind het gewoon heel mooi. Dus dit is gewoon, het is niet dat ik vroeger dacht van op een dag wil ik kunst gaan kopen. Maar dit werk was zo tof dat ik dacht, ja, dit moet ik gewoon hebben.
Dit moet bij mij, dit wil ik elke dag zien.
Ja, dat wil ik gewoon elke dag zien. En ja, wat ik ben dus zelf ook schrijver. En ik vind het zelf gewoon heel leuk om iets terug te kunnen geven of zo. Dat ik nu op een punt ben in mijn leven, dat ik denk van, hoe tof is het, zeg maar, als ik geld krijg of zo voor poëzieoptredens of voor schrijfopdrachten. Dat ik dat dan ook weer terug kan stoppen, zeg maar, in de kunst. Ik vind dat zelf wel gewoon een heel mooi idee. Ja, ik heb die vrijheid. Dus ik denk dat het daar wel een soort van door komt. Ja, toevallig zijn de kunstenaars die ik dus, zeg maar, interessant vind. Nou, misschien is dat het algoritme. Ook wel kunstenaars van wie ik dan denk van, ook qua persoon zou ik je ook wel een soort van willen steunen. Ja, dus dan heeft het ook nog eens die toegevoegde waarde, van mijn gevoel.
Moeten kunstenaars meer ondersteund worden, vind je?
Ja, steun in de zin van, ik wil gewoon dat jij weet van, ik vind jouw werk tof en ga alsjeblieft door of zo. Ik bedoel niet dat mijn aankoop een soort van, iemand, weet ik veel, het leven gaat geven, maar ja,
maar je meer ziet van, het ook als een compliment, als een schouderklopje.
Ja, dat eerder of zo. Van,
Het is volgens mij lijkt mij het allergrootste compliment wat je als kunstenaar kan krijgen op het moment. Nou, het rare aan kunst is altijd, vind ik, dat je het kan kopen. Zeg maar, de drempel om een werk te kopen wat je bijvoorbeeld in een museum hebt gezien en dat je ineens denkt, dit kan ik ook hebben als ik er maar heel lang voor spaar of heel veel voordrachten geef, dan heb ik genoeg geld bij elkaar om dit werk te kopen. Dat blijft een vreemd gegeven, want dat kan niet met muziek in die zin, dat kan niet met theater, het kan niet met jouw voordrachten. Nee. Ik kan gelukkig wel je boek kopen.
Dat wel.
Maar dat blijft natuurlijk iets heel speciaals, dat je een uniek werk van iemand dan bezit, thuis hebt. Maar ik denk wel, ik kan me zo voorstellen, als iemand jou dan ontvangt op een atelier en jij kiest daar een werk uit, dat dat een enorme buiging is. En dat je dan, ja, ik zou helemaal verguld zijn als ik een werk aan jou kon verkopen.
Het is super eervol, toch?
Ja. En ik bedoel, Malou, wat zij dus ook doet, is dan, zij heeft zo'n brief bij het kunstwerk. En ja, dat vond ik ook wel heel tof of zo. Dat geeft dan een soort van persoonlijke touch aan.
Je hebt ook het certificaat ergens heel veilig opgeborgen, toch? Het echtheidscertificaat.
Ja, het is zo'n kostbaar, als in dus ook geestelijk kostbaar kunstwerk. Toen ik dacht van, ik wil het ook gewoon mooi omlijsten. Dus dat is dan ook een soort van ritueeltje wat ik dan ervan heb gemaakt. Voor die twee kunstwerken die ik in huis heb hangen. Een ritueel. Om dus naar de lijstmaker te gaan en
het echt goed te verzorgen. Ja. Zodat je het hele, je hele leven bij je kan.
Het is eigenlijk net in die zin als een tatoeage zetten. Je weet altijd precies nog wanneer je het deed, hoe je je voelde, waarom je dit. Het wordt ook een tijdcapsule ergens. Want ik heb ook wat kunstwerken gekocht. En sommige dingen die ik dan lang geleden heel mooi vind, kan ik dan nu heel liefkozend naar kijken. En ook wel denken van, oh ja, dat past heel erg bij Heske die 18 of 20 was. Ja.
En heupbroeken droeg en grote ringen. Bij wijze van spreken,
ja, precies. En ook hoeveel geld, misschien was het dan €150, volgens mij was mijn eerste werk een editie inderdaad. Maar toen ging ik net studeren en dat is op studiefinanciering ontzettend veel geld. Dus het was echt zo. Dat je dan echt, ja, die werken doe je nooit meer weg. En het raar is, het werkt veel heftiger nog dan een foto van een moment. Dat hele emotionele gevoel van zo'n moment zit ook nog in zo'n kunstwerk gevangen. Dus,
ik heb wel eens een keer een groot verzamelaar geïnterviewd en die zei, als je een kunstwerk koopt, moet het altijd een heel klein beetje pijn doen. Er moet iets op het spel staan. En nou, weet ik nog steeds niet of ik daarmee eens ben, maar ik vond het wel grappig dat zij zei van,
maar money-wise op het spel staan? Of hoe?
Ja, ik denk dat je het tweeledig kan zien. Dat je het enerzijds kan zien als... Je moet het ook een beetje spannend vinden om dit werk de rest van... Nou ja, je kan het ook weer verkopen, maar voor een langere tijd echt bij je te willen dragen. Mm. Dat is natuurlijk ook wel een soort overgave van ik vind dit dus zo goed en ik hoop dat ik dat over een paar maanden, jaren nog steeds vind. Yeah. En ook financieel. Yeah. Kunst is natuurlijk vaak een grote hap uit je budget.
Yeah.
Dus het is ook nog eens een bewust van oké, ik ga dit deel van mijn inkomen daaraan besteden.
Ja, klopt.
Nou, ik ken ook wel veel kunstenaars die het moet. In die zin, je geeft ook een soort stuk van je hart weer weg. Of verkoopt het. Maar het moment dat je kunstwerken je atelier verlaten en het krijgt een nieuwe eigenaar, dat is natuurlijk ook een hele persoonlijke transactie. Dat je ook iets krijgt wat voor veel kunstenaars hyperpersoonlijk is.
Ja, klopt.
Hey, je tekent en schildert zelf ook. Mag ik dat zeggen?
Dat mag je wel zeggen.
Waarom ben je dat gaan doen na schrijven?
Ik doe dat wel, maar ik doe het niet zeg maar zoals het schrijven of zo. Maar ik vind het dus heel fijn ook bij tekenen en schilderen. En dat het gewoon echt een vrijplaats is. En dat ik denk van dit is zo niet... Ik bedoel, hier heb ik echt volgens mij zo geen aanleg voor of zo. Dus het is ook oké, zeg maar, als het er gewoon niet uitziet.
Het is enorm in te dekken. Ja. Volgens mij is het hartstikke goed.
Wat vind je daarin wat je niet in schrijven vindt?
Nou, het kwam eigenlijk omdat ik toen op een gegeven moment op uitwisseling ging naar Sydney, Australië. En dat ik vind het gewoon heel fijn om via kunst te connecten met mensen. Dus in Nederland via mijn schrijven. En toen dacht ik, maar ik schrijf het liefst in het Nederlands. Dus hoe ga ik dan connecten met mensen daar in Australië? En toen dacht ik, via beeldende kunst. Ja. Want het is volgens mij wel een universele taal. Toen dacht ik van, ik ga schilderen. Zo ben ik er eigenlijk bij gekomen.
Oh, tof.
Ja.
Is taal aan zich, los van of je het wel of niet kan verstaan, is dat niet universeel?
Het is een, ik denk in die zin wel universeel. Omdat je, als je kijkt naar een gedicht, een gedicht dan in dit geval, dat ook wel een bepaald ritme in kan zitten. En dat hoor je dan misschien het best of zo als iemand dan voordraagt. En dan maakt het denk ik niet zo heel veel uit, zeg maar, of je een native speaker bent of niet, of een native listener bent. Een goed voorbeeld, ik was laatst bij Poetry International en daar worden dus allerlei internationale dichters uitgenodigd en die dragen dan ook voor in hun eigen taal. En er was een Zuid-Koreaanse dichter en ik begreep die taal natuurlijk niet, maar de manier waarop ze het voordroeg, daarvan dacht ik van, wow, dit komt wel binnen. En ik had dan de vertaling op papier had ik bij me. Maar op een gegeven moment liet ik het kijken naar die vertaling, liet ik los. En ik luisterde alleen maar, weet je wel. Ik dacht van, oké, ik weet de context. En dat kwam zo binnen. Dus ik denk dat taal ook wel een universeel goed is.
De betekenis raakt verloren, maar de cadans en de klank en de toonhoogte kan ik me voorstellen.
Ja, zeker. En ook, ik denk misschien ook wel als je iets op papier ziet staan, dat je dan ook, dus weer bij poëzie, dat de manier waarop dingen dan afgebroken zijn. En dat je denkt van, hier gebeurt kennelijk iets of zo. De schrijver heeft er al dan niet bewust zo gekozen om hier de afbreking te laten plaatsvinden. Dus dat zegt, dat zegt ook wel weer wat over het ritme. Ja.
Mooi.
Ja, heel mooi. Er zit dus ook een soort uiterlijke universele taal aan taal.
Ja, ik ga wel heel goed op hoe het hoe woorden op de bladspiegel staan, ja.
Ja, ja, ja. Mooi.
Dankjewel, Babette. En voordat Yuki ons meeneemt naar de wekelijkse cultuurtips, hebben we nog iets heel bijzonders, namelijk dat je iets gaat voordragen uit je dichtbundel Plooi. Wil je het zelf introduceren?
Dat is goed. De titel van het gedicht is Voor als het hier te heet wordt. Ik stuur in gouden plaat de ruimte in, waarop ik buitenaardse beschavingen uitleg wat voor soort ik ben. Zie het als een black box van de menselijke beschaving, met natuurlijke geluiden. De branding, het gezang van de nachtegaal, het refrein van Britney Spears, I'm not a girl, not yet a woman, een ontploffende handgranaat, de laatste kreun van een olifant, als zijn slagtanden worden afgesneden. Ook stuur ik plaatjes van de menselijke anatomie. in zijaanzicht van een schepsel met zowel borsten als ingedaalde testicles. Op een ander plaatje, een vroeggeborene met als afwijking de verkeerd genetisch gemodificeerde kleur ogen. Verder bevat de plaat gelukwensen in 55 talen, waaronder het Nederlands. Ik doe iedereen de hartelijke groetjes en vraag of ik op een dag welkom ben zonder het afleggen van een inburgeringsexamen.
Zo mooi, dankjewel.
Dankjewel.
Ik ben benieuwd wat jij hebt meegenomen.
Nou, ik heb meegenomen Yrsa Daily Ward. Ze heeft een nieuwsbrief en die heet The Other. En daar kun je op abonneren. Je hebt de gratis versie en een betaalde versie.
The Other of The Other? Met de U of de O?
De U.
Oh, de U, ja.
En hoe vaak komt die brief?
Volgens mij 2 keer per week. Ja.
Wauw.
Ja, okay. Ja, echt doen.
Ja, ik ga me abonneren.
Ja, we zetten het in de show notes en op onze Instagram. Heske, wat heb jij meegenomen?
Ik heb een kookboek meegenomen. Omdat ik koken, koks, lekker eten vind ik toch ook wel echt een kunstvorm. En als je dat goed beheerst, dan is het ook wel de kunst van samenkomen en van samen zijn en van het goede gesprek. Ik hou heel erg van koken. Ik hou ook heel erg van kookboeken. Dat verzamel ik ook als een soort kunstwerken, omdat het zo fantastisch ontspannend is om naar te kijken. En toen kreeg ik in 1 week van 5 verschillende mensen aangeraden, je moet dit kookboek koken. Het heet Azië. Het is van Mira Sodda. Het is ook al een tijdje volgens mij op de markt, dus alle foodies die weten dit al lang waarschijnlijk. Het is een vegetarisch, veganistisch, Aziatisch kookboek van Japan tot Thailand tot Zuid-Korea. Echt alle windstreken India. En wat er zo fantastisch aan is, het is redelijk makkelijk, maar elk recept klopt. Dus je moet 1 keer even naar een toko fietsen. Daar moet je wel even je portemonnee trekken. Volgens mij was ik iets van 60 euro kwijt met allemaal schimmige potjes en kruidenzakjes en zo. Mijn hele kast ruikt heel lekker als je hem optrekt. Maar dan kan je van A tot Z dat hele kookboek koken. En tot nu toe is alles heerlijk.
Oh, mogen wij binnenkort bij jou komen eten?
Ja, ik vind het heel leuk. Ik kook
je kan echt
erbij.
Ja, heerlijk. Wat mooi.
Ja.
Ik heb iets bij me wat je niet kan eten, wel kan luisteren. Ik moest eraan denken omdat de kunstenaar waar we het vandaag over hadden, Marlou Fernanda, dus dat alter ego had aangemeten na een traumatische gebeurtenis. En toen moest ik denken aan de podcast Als de geschiedenis in je opstaat, van Marjolein van Heemstra en Iris van Santen. Die hebben voor het Rijksmuseum in het kader van de revolutietentoonstelling over de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd, hebben ze een podcast gemaakt over hoe trauma in je lijf zich manifesteert en ook hoe intergenerationeel trauma, dus trauma van generaties op generaties, kan worden overgegeven als het niet geheeld wordt. Daar hebben ze een hele mooie persoonlijke kleine mini-podcast over gemaakt, die als je geïnteresseerd bent in het onderwerp echt de moeite waard is.
Ja.
Kan je hem al helemaal luisteren?
Ja, hij is al een tijdje uit en gewoon ja.
Klinkt
heel
mooi.
Ja, echt. En ook echt props voor vooral Iris, die zichzelf ook echt blootgeeft. Niet niks natuurlijk om over zo'n persoonlijk thema een onderwerp te maken of een podcast te maken. Dus die zou ik iedereen aanraden.
Misschien leuk om te zeggen dat Marjolein een van onze gasten is geweest eerder.
Ja, zeker. Dus als je nou meer van Marjolein wil horen, kun je dus ook nog een Naakt op een Kleedje podcast luisteren. En wat ook goed is om te weten, dat je onze Instagram in de gaten moet houden als je nou benieuwd bent wat Babette allemaal schrijft. Want misschien geven we daar binnenkort wel plooi de dichtbundel weg.
Ja, ja.
Gaan we ook even zorgen dat je hem signeert, toch?
Ja, dat doe ik dan ook wel even.
Ja, precies. Ja. Leuk.
Met liefde.
Ja, fijn. Nou, superleuk dat je er was, Babette. Wij zijn er volgende week weer. Volg ons op Instagram. Check onze show notes en vertel aan iedereen dat we bestaan.
Tabé.
Dankjewel voor het luisteren. Kleine disclaimer. Wanneer we spreken over vrouwen in deze podcast, bedoelen we natuurlijk iedereen in de wereld die zich identificeert als vrouw. Zo, en dan nu de credits. Dank Steven Driehuis en Ika Berman voor redactie en montage. Gijs Knol en Tom Hofland maakten onze jingle. Gees Voorhees maakte ons artwork. En wij heten Heske ten Katen en Yukiko. Volg ons op @naaktopeenkleedje op Instagram voor meer vrouwen en meer kunst.